heeft achterin iedereen een stoel? Ja, oké. Okay. We hebben hier de tafel iets omgezet, dan blijft iedereen een beetje in zicht. Zo gaat het goed, geloof ik, hè? Oké, helemaal goed. Nou, lekker vol. Heerlijk, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie daar nog iemand bij de achterdeur, dus nou ja, die weet er stoelen te vinden. Vele laatste zullen de eerste zijn. Mag raden wie het is.
Ja. Die vindt de stoel.
Goed, maar fijn dat jullie er zijn. En we hebben al heerlijk gezongen. En ik zou willen voorstellen om deze avond eerst te openen met gebed en samen een zegen te vragen. Hemelse Vader, dank u wel voor al die heerlijke liederen die we mochten zingen vanuit onze bekende bundel. Dank u wel voor die prachtige liederen die er staan, waar zoveel diepgang ook in zit. We dragen deze avond aan u op, want Heer, zonder uw zegen kunnen we niet. Daarom willen we heel eerbiedig vragen of u deze avond in uw handen wilt nemen. Wilt u tot uw doel komen met deze avond? Wilt u uw zegen eraan verbinden? En we willen allereerst bidden voor elkaar. Heer, voor iedereen die hier vanavond binnenkomen lopen is, die een plekje gevonden heeft, dat we vanavond allemaal naar huis mogen gaan. Dat we gebouwd worden, gebouwd werden in ons geloof. Dat we de Heer Jezus ontmoet hebben. En dat we uw woord hebben mogen, ja, dieper hebben mogen leren begrijpen. Want uw woord, daarin zijn we eigenlijk bijna nooit uitgestudeerd. Uw woord dat zo diep gaat en zoveel lager als het ware heeft, waar we elke keer weer door verrast worden. Vader, uw woord is zo rijk. Daar willen we voor danken. Daar willen we vanavond uitzien naar hetgeen wat onze broeder gaat doorgeven aan ons, waar hij studie van gemaakt heeft. Waar hij, ja, de stem van u heeft gehoord. U spreekt tot hart en u heeft ook hem door uw geest geïnspireerd dat hij woorden van u mag spreken. Heer, we zien er naar uit wat er vanavond allemaal weer ter tafel komt. Want Heer, het was vorige keer best een hele intensieve avond. En we danken u dat we het allemaal konden en mochten nalezen. Want de samenvattingen die zijn ervan. En dat we uw woord er nog eens op naslaan. Het bestuderen, wat is het belangrijk, Heer? Dat we dat woord onder handbereik houden. Vader, we willen bidden zo voor elkaar, dat hebben we al gezegd. En daarom, ja, we zien uit wat u gaat geven, want u bent een gaarne gevend God. Want u gaf alles wat u in de hemel had. U gaf de hemel leeg. Uw enige zoon die naar deze wereld kwam om de zonde en het kwaad op zich te nemen. De schuld van ons heeft hij weggedragen op het kruis van Golgotha. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om die gang naar deze wereld te maken. Om voor ons, ja, de weg vrij te maken naar de Vader. En daarom willen we vanavond ook aan uw voeten gaan zitten, Heer Jezus. Want het is zoals Maria dat eenmaal deed. Het beste plekje wat er is. Aan uw voeten te zitten en te luisteren wat u doorgeeft. Vader, we willen zo bidden voor iedereen die hier vanavond had willen zijn. Misschien door ziekte, door griep, thuisgebleven is. We willen deze avond ook bidden voor uw volk Israël. Want ik zei straks al, het laatste nieuws uit Israël, wat is het altijd? Ja, een komen vol iets dat het nieuws uit Israël zo verkeerd hier in Nederland naar voren gebracht wordt. De dingen die daar gebeuren, daar wordt bijna geen aandacht aan gegeven. Een meisje wat omgebracht wordt, dat horen we hier in het nieuws niet. Een onschuldig meisje, en dan zien we daar een stuk verbroedering vandaag. Arabieren die de Joodse familie komen condoleren, hun medeleven komen betuigen. Heer, het is ook een wonder dat daar zulke dingen nog gebeuren in Israël. Maar we willen heel bijzonder bidden voor uw volk. Wilt u uw handen over hen uitstrekken, zegenen. Heer, want het is uw volk, het is uw land. En we bidden dat u tot uw doel komt met Israël. Want Israël, dat ligt ons zo na het hart. Daarom gezegend en geprezen zij u, Heer, voor alles wat u door Israël heen naar ons hebt toe laten komen. Vader, zo leggen we deze avond bij u neer. We willen met elkaar genieten van het woord. We willen met elkaar genieten van de liederen die we mogen zingen. Dat willen we zo dadelijk ook nog weer doen. Heer, kom tot uw doel met deze avond. En we bidden het in Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, ik heb vanavond een verzoek heel belangrijk geworden, toch? Denk ik, want we hebben waarschijnlijk de samenvattingen allemaal wel gehad. Want te beluisteren viel er niks. De samenvatting is er voor iedereen beschikbaar. Dus zorg dat je e-mailadres bekend is. En anders trek even mijn jas, dan breng ik hem volgende keer wel uitgeprint voor jullie mee. Kopieer ik hem even een paar keer. En dan is hij voor iedereen beschikbaar. Jullie hebben de tafel hiernaast gezien. Het zoeklicht is weer aanwezig met een uitgebreide boekentafel. Rinus en zijn vrouw is ook weer meegekomen. Ook weer aan de beter in de hand. Fijn dat jullie er ook zijn. En kijk straks nog eventjes naar afloop. Hij heeft altijd een hele bijzondere boekentafel bij zich. En dan vergeet ik bijna onze spreker vanavond. Broeder Niemeyer, fijn dat u er weer bent. De weg naar Ermelo gevonden. Nou, ik kan mezelf dicht hier in Ermelo rijden. En straks nog eventjes over gaat. Het is de 20e keer een zoeklichtseminar. En nou ja, het heeft al heel veel zegen verspreid. Als je dat weten wil, dan kom je maar, dan zal ik je er wat van vertellen. Goed, mensen, we gaan direct nog een lied zingen. Gert die komt met de beruchte collectezaak langs, zonder dat iemand wat daar aan heeft herinnerd.
Ja.
Dat gebeurt nog wel eens. Ja, je zat op de wachtkamer. Maar mensen, alsjeblieft, help ons met deze avonden organiseren en doe een gift in die collectezaak. Dan kunnen wij daarmee doorgaan. En dan doet Aard nog een voorspel, en dan mogen jullie natuurlijk weten waarvan. 881 is hier een hart door vrees benard. En als we dat allemaal in de hand van onze Heer hebben gelegd, dan hoeft dat niet. En dan gaan we daar van zingen. 881, voorspel, de collecte, en dan gaan we zingen.
Thank you.
Nou, we hebben al een paar hele mooie liederen kunnen zingen. Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Allemaal heel hartelijk welkom. Deze derde avond over maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel. Er gebeurt heel wat in de maatschappij van vandaag. We hebben het al gehad over de waarde van het leven. We hebben het gehad over dat we een schepper hebben die ons gemaakt heeft. Dat daarin ook de waarde ligt, dat we naar het beeld van God geschapen zijn. We hebben het gehad over abortus, over euthanasie. Hoe we met het menselijk leven omgaan. We hebben ook gezien, even gekeken naar het voorbeeld van Job. Die toch doorleefde tot het laatste hoofdstuk van het boek wat God geschreven heeft. U kunt het nog wel herinneren. In Psalm 139 staat dat alle dagen van ons in het boek geschreven zijn. En het zou toch jammer zijn dat we het boek eerder dicht doen dan dat we aan het einde van het boek gekomen zijn. En dat was bij Job het geval. Job kwam bij het laatste hoofdstuk van zijn levensboek. En geweldige dingen zoals Job gezegend werd door de Heer. En wat is toch jammer dat door euthanasie vaak het boek al dicht gedaan wordt voordat het boek uitgelezen wordt. We hebben het vorige keer gehad over de identiteit van het leven. Heel actueel. Dat is ook de reden waarom dat het niet op online gezet werd. Sommige mensen kunnen daar ietsjes uithalen, daar een heel eigen verhaal aan maken. Dat gaat een eigen leven leiden. En door mensen die daar geen leuke bedoelingen mee hebben, kunnen dat misbruiken. Vandaar dat het niet online gezet werd. Maar zeker heel belangrijk was dat ook vorige keer. Van de vorige keer is één vraag overgebleven die men stelde. Hoe ga je pastoraal om met ouders die een kind hebben die homofiel is? Het kind heeft een voorbeeldige en christelijke opvoeding gehad. Ik stel me zo voor dat de ouders een schuldgevoel zouden kunnen hebben. Nou, we hebben de vorige keer wel gezien dat ouders een hele belangrijke rol spelen in de identiteitsontwikkeling, de oriëntatie, seksuele oriëntatie van een kind. Maar ouders zijn natuurlijk niet de enige die daar een hele belangrijke rol in spelen. We moeten niet vergeten dat we in een ziekmakende maatschappij terechtgekomen zijn. En dat daar ook vanuit de maatschappij heel veel invloed uitgeoefend wordt op kinderen. Dus ik zou echt absoluut tegen deze ouders zeggen dat ze helemaal geen schuldgevoel hoeven te hebben. Maar met name ook voor hun kind mogen bidden. En dat kind ook echt bij de Heer mogen brengen. En er pastoraal juist voor aanwezig moeten zijn. Ik heb dat een paar dagen geleden nog eens even gekeken. En wij hebben bij ons in onze slaapkamer, ik ga niet alle slaapkamergeheimen vertellen hoor, maar we hebben daar een schilderij hangen, of een soort collage met allemaal foto's. De boze foto's zijn natuurlijk van Helene en dat zijn ook de meerdere foto's. En onderaan staan ook nog een paar fotootjes van mij, waar ik een jaar of 2, 3 ben. En dan zit ik ergens op een peuterzaal of ik weet niet wat. En dan hou ik mijn ene handje hou ik zo op het tafeltje. En ik zeg tegen Helene, moet je heel goed kijken naar mijn vinger. En zei Helene, Warempel, er zit een ringetje aan je vingertje. Ik zeg, ja, dat klopt, omdat ik vroeger graag een meisje wilde zijn. En daar gingen mijn ouders zelfs in mee, hè? Ik mocht een ringetje dragen. Maar dat komt voort uit het feit, elk kind maakt een seksuele oriëntatie mee. Elk kind moet zich seksueel oriënteren. En ik weet nog wel dat wij in de bus op schoolreisjes zongen, hup, meisjes zijn niks, hup, meisjes zijn niks. We moeten alleen de jongens hebben en die meiden wilden niks van de jongens weten. En ja, zo maakt ieder kind zijn oriëntatie mee. En dan is het zo mooi dat als je gezonde mensen om je heen hebt en de Heer beschermt je, dat je ook heel vaak ervaart dat je ook op een manier op mag groeien zoals de Bijbel ons dat ook aangeeft. Dus dat was wel heel leuk om dat nog even te zien van ja hoor, Theo droeg ook een ringetje. Vanavond gaan we met elkaar ook over een heel belangrijk onderwerp nadenken. Het gaat over de rusteloosheid, de onrust, de snelheid waar we mee te maken krijgen in deze maatschappij, de snelheid van het leven. Hoe vaak hoor je niet tegen elkaar zeggen van, oh, wat gaat de tijd al snel? Wat gaat de tijd al snel? Wat, hoe komt dat? De snelheid van het leven. Weet u, 1 miljoen Nederlanders heeft een onderzoek uitgewezen, heeft momenteel psychische klachten. 1 miljoen, dus 1 op de 17, zeg maar, heeft psychische klachten. En een kwart van onze bevolking in Nederland wordt wel eens voor psychische klachten behandeld. Depressie en burn-out zijn de meest voorkomende problemen en nemen in een zeer versneld tempo ook toe. Het begint erop te lijken dat heel veel mensen het tempo van het leven niet meer aankunnen. We hebben te maken, al een poosje geleden is dat gelanceerd, het nieuwe werken. Bij het nieuwe werken, gewoon op onze baan, gaat het eigenlijk niet meer om de uren dat je werkt, maar om de target, om het doel wat je moet halen, om dat wat je gaat presteren. Het gaat niet meer om de werkplek, thuis of op je werk. Het gaat ook niet meer om werken of niet werken. Het werk wordt gewoon een onderdeel van je. En je krijgt daarvoor de mogelijkheid. Het 24-7 model, 24 uur, 7 dagen per week, klaarstaan om met dat werk vergroeid te zijn en daarmee bezig te zijn. Met name ook door het nieuwe 4G-netwerk, hè, de vierde generatie-netwerk, is het mogelijk overal waar je ook bent je werk te doen en gewoon door te gaan met je werk. Volgens een arbeidspsycholoog, Madelon van Hooft van het Radboud Universiteit in Nijmegen, is het ontzettend belangrijk om tussen je werk en je privé een duidelijke, goede balans te vinden. Maar juist die balans tussen je werk en je privé raken heel vaak verstoord. En ze zegt, er zijn ook twee dingen waar je steeds meer mee te maken krijgt. Of je kunt je werk niet doen omdat het thuis niet goed functioneert. En dat komt heel veel voor. Of je kunt thuis niet goed functioneren omdat je werk niet goed functioneert. Het is vaak één van de twee. En als dit zo doorgaat, en wanneer iemand moeite heeft om werk en privé te combineren, dan komen de gezondheidsklachten om de hoek kijken. En dan is een depressie of een burn-out heel dichtbij. Ati Rodenburg, een time management, iemand die aan time management doet, die ook heel veel bezig is met hoe vind je nou een balans tussen werk en je leven, je vrije tijd. En een van de eerste adviezen die zij geeft is dit: sta stil bij de rollen die je vervult in je werk en je leven. Wie ben ik? Ben ik teamleider? Ben ik manager? Ben ik ouder? Ben ik partner? En dan komt het erop, aan welke rol geef jij de meeste waarde? Wat is voor jou het belangrijkste? Wat is voor jou prioriteit in jouw leven? En als je dat weet, als je weet wat voor jou het belangrijkste is, dan ben je minder geneigd om tijd te verspillen, maar dan besteed je je tijd aan de meest belangrijke dingen. Nou, dat is even een korte inleiding om een beetje duidelijk te maken over welk maatschappelijk onderwerp we het hebben. De maatschappelijke ontwikkeling in het licht van de Bijbel. We gaan eens even kijken wat de Bijbel hierover zegt. En het allereerste wat mij opvalt, dat is dat God de mens geschapen heeft in een scheppingsritme. God heeft een bepaald ritme in de mens gelegd. Als we naar Genesis 1 kijken, misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, in Genesis 1. Dan is het zo leuk om te zien, zo mooi om te zien, dat in die eerste, je zou kunnen zeggen, in die eerste werkweek van God, is een ritme wat je steeds weer tegenkomt. Elke werkdag begon waarmee? God sprak. Elke werkdag begint met het spreken van God. Het luisteren naar de stem van God. En elke werkdag eindigde met de opmerking, en het was avond geweest, het was morgen geweest. Het waren niet allemaal dagen die aan één geregen werden, als één groot werk, maar het waren dagen met een begin en een eind. Een begin en een eind. Het ritme van avond en morgen was al direct bij de schepping bekend. God heeft dat in de scheppingsorde vastgelegd. Ik vond zo mooi dat lied. Dat is een heel oud en bekend lied, wat u waarschijnlijk allemaal wel kent. Maar wat wij op de lagere school altijd vrijdagsmiddags of zaterdagsmorgens, toen we nog zaterdagsschool hadden, zongen. Dat is 425, ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar gij mijn licht begeeft mij niet. Gij woudt mij met uw gunst omringen. Meer dan een vader zorgt het gij, gij milde bron van zegeningen. Zulk een ontfermer waart gij mij. Uw trouwe zorg zou mij bewaren. Uw hand heeft mij gevoed geleid. Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid. Deze avond roept mij na mijn zorgen tot rust voor lichaam en voor geest. Heb dank, reeds in de vroege morgen zijt gij mijn heil en hulp geweest. In dit lied komt dat zo mooi naar voren, dat scheppingsritme. Je begint de dag en je eindigt de dag. Er zit een kop en een staart aan. En het is voor velen het geval dat er geen ritme meer is, geen scheppingsritme meer bij de mens. We rollen de dag voordat je het weet in en we hebben geen mogelijkheid meer om op een normale manier de dag te eindigen. Want we blijven actief. Als je kijkt naar zo'n anderhalve eeuw geleden, dan waagde je het 's avonds niet om naar buiten te gaan, want het was pikkie donker. Er was geen lantaarn die brandde, het was gewoon donker buiten. En als het avond was, was je binnen. En dan ging je niet naar buiten. Alleen het gespuis was buiten. Nou, wat is de maatschappij veranderd, hè? Er zijn steden waar het 's avonds of 's nachts nog drukker is dan overdag. We zijn als het ware het scheppingsritme van het was avond geweest, het was morgen geweest, zijn we kwijtgeraakt. Zo nog meer daarover. Het tweede wat we kunnen vinden in dat scheppingsritme, hè, want u kunt het lezen in Genesis 1, hè, dat elke dag begint met Gods woord en eindigt met het was avond geweest, het was morgen geweest. Even een vraag aan u. Begint u ook de dag met Gods woord? Ja. Dat is belangrijk, hoor. Dat je niet zomaar de activiteiten inrolt. Maar dat, weet je, deze eerste 6 dagen zijn zo productief geweest. Zo mooi geweest. God die wil ons mooie dagen geven. En begin die dag met het spreken van God. En ook dat eindigen, dat je terug mag kijken op die dag. Hè? En het was avond geweest, het was morgen geweest. En straks zien we dan ook van dat God zo mooi zegt. En het was al zo, hè? Heeft u wel eens over nagedacht wat het betekent? Elke keer aan het einde van die dag staat, en het was al zo. Weet u wat daar letterlijk staat? Dat God daar zijn amen op zegt. Het is al zo. Dat God aan het einde van de dag zijn amen kan zeggen. Het begint met Gods woord en het eindigt met God zegt amen. En amen, dat betekent het is klaar. Nou, misschien dat werk is niet klaar, maar voor vandaag is het wel klaar. Er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen accepteren zolang het werk niet klaar is. En vooral die bazen kunnen dat niet accepteren. Maar voor vandaag is het werk klaar. Dat er een woord van God aan het begin van de dag is en een goddelijk gesproken amen aan het einde van de dag. Dat is het ritme wat God in de dagen gelegd heeft. En dan die zevende dag. Dat God aan het einde van die zes dagen, dan staat er zo mooi, misschien wel goed om dat even te lezen, in Genesis 2 vers 1 tot en met 3. Genesis 2 vers 1 tot en met 3. Alzo werden voltooid de hemelen en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij erop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand gebracht heeft. God heeft deze dag gezegend. Een dag van rust. God heeft deze dag geheiligd. Dat betekent apart gezet. Een dag van rust. Zou het nou zo zijn dat God na die zes dagen zo ontzettend moe was, dat hij gewoon zo die zevende dag moest doormaken, zo van ik ben er zo ontzettend moe van geworden? Wat betekende dat? Dat God rustte. God kon rusten omdat God wist het is goed. Daarin kon hij rusten. Het is goed. Hij kon zich verlustigen in dat wat hij gedaan heeft. En misschien wel goed om dat even te kijken hoe dat dan staat in Exodus 31. In Exodus 31, daar wordt ook over deze dag iets gezegd. Exodus 31. Misschien wel goed om dat eventjes nog te noemen wat hier staat in vers 12 en 13. Exodus 31, vers 12 en 13. De Heere zeide tot Mozes, gij dan spreekt tot de Israëlieten, naar mijn sabbaten, mijn sabbaten moet gij onderhouden, want dit is een teken tussen mij en u van geslacht tot geslacht. Een teken tussen God en Israël. En dan staat er in vers 17, tussen mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft hij gerust, en daar staat een heel mooie uitdrukking achter, en adem geschept. Adem geschept. En dat woordje adem geschept betekent eenvoudig, hij heeft zich verkwikt. Hij heeft zich vernieuwd. Adem geschept. Rusten, verkwikken, adem scheppen. Het is een dag om je te verkwikken met drie grondbeginselen. In eerste plaats, het werk wat gedaan is, krijgt betekenis. Je dankt God voor dat wat je gedaan hebt. Je mag terugkijken op dat wat er gedaan is. En je mag God daarvoor danken, voor de kracht die hij je gegeven heeft. Het is een erkenning dat het werk klaar is voor die week. Het is een erkenning van, het is klaar. En het geeft voldaanheid en blijdschap over het gedane werk. Weet u, de Sabbat was een teken, een inzetting tussen God en Israël. En weet u waar ze met name aan moesten denken? Niet alleen aan de dag na de zes scheppingsdagen, maar toen God deze inzetting instelde bij Israël, toen heeft God gezegd, kijkt u maar in Deuteronomium 5, en dat geeft dat aspect ook nog wel, nog een ander aspect aan die Shabbat, aan de Sabbat. Want dan staat er in Deuteronomium 5, vers 12, Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Heere God, Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknaag, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog het overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, zoals gij. En dan komt het. Want, dan staat er hier niet, in 6 dagen heeft God de aarde geschapen en de 7e dag rust hij, dat staat hier niet. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijn. Toen konden ze de Sabbat niet houden hoor. Toen moesten ze 7 dagen, 24 uur per week doorwerken. Jullie zijn dienstknechten in het land Egypte geweest. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbat te houden. Wat was de reden? Ze moesten terugdenken aan het moment dat ze uit Egypte geleid werden, waarin ze Gods handelen gezien hebben. Daar was geen handelen bij van mensen, dat heeft God gedaan. En toen ze bij de Rode Zee kwamen, toen zei de Heere God tegen Mozes, Mozes, jij moet stil zijn. Ik zal het voor je doen. Dat is de ware Shabbat. De ware rustdag is denken aan dat wat God gedaan heeft en dat we daarin kunnen rusten. Daar wordt ook in Hebreeën 4, er blijft een Sabbat rust voor ons. Dat wij mogen rusten, Israël in de bevrijding uit Egypte en wij in de verlossing op Golgotha. Dat is onze rust. Daarin vinden we rust. En God heeft gezegd, en ik wil graag dat je die rust ook neemt. Dat je daar tijd voor neemt om tot rust te komen. Zoals Israël, maar ook wij als gemeente van Jezus Christus. Hij heeft aan Israël heel duidelijk gezegd, dit is mijn afspraak tussen jullie en mij. Maar we weten tegelijkertijd dat Israël deze afspraak aan zijn laars gelapt heeft. Want, leest u maar in Ezechiël. We gaan eventjes een paar teksten lezen. Ezechiël, de profeet, die heel veel gesproken heeft over het toekomstig oordeel, met Jeremia natuurlijk, ook over dat wat er over Israël gekomen is. En de belangrijkste oorzaak dat op een gegeven moment de Assyriërs kwamen, of dat Nebukadnezar kwam en het volk in ballingschap terechtgekomen is, Jeruzalem verwoest werd, de tempel verwoest werd, de belangrijkste oorzaak was, ze hebben de Sabbat niet gehouden. Dat was de belangrijkste oorzaak. Kijk maar in vers 12 van Ezechiël 20, ook gaf ik hun mijn Sabbatten. Niet alleen de Sabbat op de 7e dag, maar ook de feestsabbatten. Ezechiël 20 vers 12. Als een teken tussen mij en hen. Maar wat staat er dan in vers 13? In het midden. Daar staat, de mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Mijn Sabbatten ontheiligden zij. Zie je het staan? Hetzelfde vind je in vers 16, het middelste stukje van vers 16. Mijn Sabbatten ontheiligde zij. Vers 21, ook het middelste stukje. Mijn Sabbatten ontheiligde zij. Voor de 3e keer. En de 4e keer kunt u in het midden van vers 24 lezen. Waar ook weer staat, mijn Sabbatten ontheiligden zij. En wat was het gevolg? Als u dan kijkt in vers 35, ik zal u brengen naar de woestijn der volken. Ze werden het land uitgejaagd. God kwam met zijn oordeel, omdat ze die rust, dat denken aan die uittocht uit Egypte, hoe God hen in de rust gebracht heeft, dat ze dat niet wilden gedenken. Dus het niet houden van de Sabbat leidde tot een oordeel van God over het volk van Israël. Er staat ook in 2 Kronieken, u hoeft het niet op te slaan, maar de laatste versen uit de Kronieken staat, ze werden naar Babel gebracht. Waarom? Omdat ze de Sabbat en de Sabbatsjaren niet nageleefd hebben. Nou, dan begrijpt u wel dat we hier een uiterst belangrijk onderwerp hebben. Hoe gaan we om met onze tijd? Hoe gaan we om met Gods inzettingen? Met de dag die de Heer ons gegeven heeft? Met de rustdag? Hebben wij dan een Shabbat? Nee. Want dat was een verbond tussen God en Israël. Hebben wij dan een rustdag? Hebben wij rust? Jawel. En hoe gaan we daarmee om? Jakkeren we voort in de wereld? Of nemen we de tijd om die heerlijke dag, staat zo mooi in Openbaring, dat Johannes op de dag des Heren in vervoering raakte. U kent misschien wel dat vers. Daar staat letterlijk, Johannes kwam op de heerlijke dag des Heren in vervoering. Voor de eerste christenen was die onderlinge bijeenkomst op de eerste dag van de week een heerlijke dag, een majestueuze dag. Een koninklijke dag, zo werd deze dag genoemd. Men zegt wel eens dat die zondag pas later ingesteld is, maar vanaf het eerste moment kwamen de christenen samen op die eerste dag van de week. Die heerlijke dag. En toen Johannes op het eilandje Patmos verbannen zat, zal hij zeker met zijn gedachten geweest zijn bij de gemeente waar hij verantwoordelijk voor was. Op de dag des Heren, op de heerlijke dag. Op die eerste dag van de week. En hij komt tot in vervoering des geestes en hij mag de hemel zien. Wat een geweldig moment zal dat voor hem geweest zijn. Wij worden opgeroepen, zoals het volk van Israël ook, om op die heerlijke dag, om juist ook op, laat ik het maar gewoon zo noemen, op de zondag, de tijd te nemen om andere dingen te doen, niet de gewone bezigheden. Er staat, kijkt u maar in Jesaja 58, in Jesaja 58, daar vertelt Jesaja, profeteert Jesaja, hoe het tussen God en zijn volk weer goed kan komen, het oordeel opgeheven kan worden. En dan zegt hij in vers 13, Jesaja 58 vers 13, en daar wil ik toch nog even terugkomen op dat wat ik een poosje geleden gezegd heb, dat er in 1 Korinther 10 staat dat al die dingen die met Israël gebeurd zijn, voor ons tot voorbeeld geweest zijn. Zodat wij daaruit kunnen leren. Zoals God met zijn volk omgegaan is, zo gaat hij ook met de gemeente van Jezus Christus om. Dat is ons ten voorbeeld, staat er. Nou, dan kijkt u maar in vers 13 van Jesaja 58. Indien gij niet over de Sabbat heen loopt, zo van, nou ja, er is helemaal geen Sabbat. De Sabbat is aan alle dagen gelijk. De zondag is net zoals de maandag. De zondag is aan alle dagen. Nee, indien gij niet over de Sabbat heen loopt, door uw zaken te doen, op mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt. De heilige dag des Heren van gewicht. En die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heren en ik zal u doen rijden over de hoogte der aarde en u doen genieten van het erfdeel van uw vader Jacob. Wat prachtig! Hier zegt God heel duidelijk, als jullie mij weer serieus nemen en die Sabbat als een bijzondere dag gaan zien, dan zal ik herstel brengen. En ik denk dat als wij vandaag in een tijd leven met al die koopzondagen en met al die evenementen die vandaag georganiseerd worden op zondag, met al die sporttoernoois waar christenen die graag naar de kerk willen gaan, ja, uitgesloten worden. Dat is de maatschappij van vandaag, waar de zondag absoluut niet meer gerespecteerd wordt. Dan denk ik dat we dezelfde kant op gaan als de kant van Israël toen de Sabbat aan de kant geschoven werd. Ik denk dat dit parallel aan elkaar loopt. Het is zelfs zo toen het volk van Israël 70 jaar na ballingschap weer terugkeerde en onder Nehemia de stadspoorten ging bouwen, toen waren de Joden weer van plan om weer opnieuw die Sabbat aan de kant te schuiven. Hoe is het mogelijk, hè? Ze hadden het zo geleerd, maar toch deze het weer. Laten we dat maar eens even lezen in Nehemia. Nehemia staat voor Job, hè? Voor de psalmen. Maar ja, dat hoef ik u in Ermelo natuurlijk niet te vertellen, hè? In Nehemia. Nehemia hoofdstuk 10. Daar zegt Nehemia als leider van het volk van Israël, en ze hebben zulke grote wonderen meegemaakt, ze hebben de muren afgebouwd, en God heeft naar het volk omgezien, God wil het volk zegenen, en dan zegt, er iets verteld over het onderhouden van de wet, en dan staat er in Nehemia 10 vers 31, en ook dat wij, wanneer de volken des lands, dus om ons heen koopwaar en allerlei koren op de Sabbat ten verkoop zouden brengen, van hen op de Sabbat of op een heilige dag niet zouden kopen. En dat wij in het zevende jaar het land braak zouden laten liggen en geen enkele schuld zouden invorderen. Dus die Sabbat, daar moet je zuinig op zijn. Niets kopen, niets verkopen, het is een andere dag. Nou, dan moet je eens kijken wat er gebeurt in hoofdstuk 13. Nehemia hoofdstuk 13. Wat staat er dan? Nehemia hoofdstuk 13 vers 15. In die dagen, en dat vertelt Nehemia erover, in die dagen zag ik in Juda mensen die wijnpersen traden op de Sabbat en vruchten koren binnenhaalden en op de ezels laden, als ook wijn, druiven, vijgen en allerlei last, en deze op de Sabbat naar Jeruzalem brachten. Ik gaf een waarschuwing toen ze levensmiddelen verkochten. De Tyriërs die daar woonden brachten vis en allerlei koopwaren en verkochten ze op de Sabbat aan de Judeërs. Zelfs in Jeruzalem. Toen onderhield ik de edelen van Juda hierover en zeide tot hen, wat doet gij voor de slechts dat gij de Sabbat ontheiligt? Hebben ook uw vaderen niet zo gedaan en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog hevige torenvloed over Israël brengen dan door de Sabbat te ontheiligen? Zodra het dan in de poorten van Jeruzalem donker wordt, voor de Sabbat, sloot men op mijn bevel de deuren. En ik beval dat men ze niet zou openen tot na de Sabbat. En ik stelde enige van mijn knechten bij de poorten op. Er zou geen vracht op de Sabbat binnenkomen. Wat dat betreft speelt Duitsland nog een hele mooie rol. In Duitsland mogen de vrachtwagens op zondag nog niet rijden. Hè? Het is wat, hè? Maar in Nederland jakkeren ze maar door, hè? Op zondag. Er zou geen vracht op de Sabbat binnenkomen. Toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar een en andermaal buiten Jeruzalem. En ik waarschuwde hen en zeide tot hen, waarom overnacht gij voor de muur? Indien gij dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. Vanaf die tijd kwamen ze niet meer op de Sabbat. Nou, zo heeft Nehemia dat aangepakt. Nehemia zegt, niet nog een keer, want dan komen we in dezelfde situatie. God heeft zijn volk ertoe geroepen om het ritme van de schepping, het begin van de dag, het einde van de dag, het begin van de week en het einde van de week, het ritme van de schepping te accepteren. En als wij als schepselen het ritme van de schepping naast ons neerleggen, dan worden we ziek. Dan gaat het niet goed. Ook als gemeente van Jezus Christus. Toen broeder Blok, Henk Blok, voorzitter was van het Zoeklicht, hij had een grote drukkerij in Dieren. En hij zei tegen mij, toen ze een hele grote nieuwe pers gekocht hadden, hij zegt, weet je, die pers, zelfs zo'n machine, die moet gewoon één dag in de week rusten. Want anders gaat het niet goed met zo'n machine. Dan krijg je metaalmoeheid. Zo'n machine die moet gewoon rusten. En wij als mensen moeten gewoon maar doorgaan, zeker. Nou, als machines het al nodig hebben om af en toe eventjes uitgezet te worden en tot rust te komen. Hebben wij als mensen dat dan niet nodig om tot rust te komen? De Shabbat, het tot rust komen, is niet een luxe, onthoud het goed, is niet een luxe, maar is een noodzaak. Is een noodzaak om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Er zijn verschillende voorbeelden uit de Bijbel die dat heel mooi illustreren. Een van de mooiste voorbeelden kunt u vinden in Genesis 33. Misschien wel goed om dat er even bij op te slaan. In Genesis 33. Dat is een prachtig voorbeeld. Daar komt, u kent de geschiedenis waarschijnlijk wel, dat Jacob en Esau elkaar ontmoeten. Nou, Jacob was er eerst heel erg bang voor, maar die ontmoeting, God was erbij en die heeft het heel mooi gearrangeerd en er was helemaal geen kwaad in het hart van Esau wat dat betreft richting Jacob. En dan staat er een heel wonderlijk stukje in vers 12 van Genesis 33. En hij zeide, laat ons toch opbreken en verder reizen, zei Esau. Ik wil, even goed onthouden, ik wil u begeleiden. Nou, dat is wel een mooi aanbod, hè? Esau had waarschijnlijk gewapende mannen bij zich. Jacob was waarschijnlijk ongewapend. Ik wil je begeleiden. Maar Jacob, hij zeide tot hem, mijn heer, Jacob doet altijd een beetje kruiperig hoor. Mijn heer weet dat de kinderen teer zijn. En dat ik kleinvee en zogende runderen bij mij heb. Zou men die één dag al te zeer opjagen, dan zou de gehele kudde sterven. Hier is een herder aan het woord, hè? Hier is echt een herder aan het woord. Mijn heer, trek het toch op voor zijn knecht uit. En ik, en dan komt het zo mooi, ik wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat en naar de tred van de kinderen totdat ik bij mijn heer in Seir kom. Oh, wat mooi, hè? Jacob die wist, als Esau met zijn mannen ons zouden begeleiden, dan zou het tempo veel te hoog zijn. Dan zou het niet lukken. Dan zou de kudde omkomen. En Jacob zei, nee, dat doen we niet. Twee uitspraken die tegen elkaar botsen. Esau, die zegt in vers 12, ik wil je begeleiden. En Jacob die zegt in vers 14, ik wil op mijn gemak verder trekken. Ik wil. Ja? De twee ik wils. En wat doen we dan? We kennen heel wat ik wils in ons leven. Ik wil dat je dit doet. En ik eis dat je dat doet. En als we dan niet weten wat wij zelf willen, wat onze wil is, dan gaat het over ons heen en dan gaan we dingen doen die niet bij ons passen. Wat is het dan belangrijk dat je zelf weet, zoals Jacob zegt, ik wil op mijn gemak verder trekken. En jouw wil ga ik even parkeren. Dat is voor mij nu niet belangrijk. De ik-wils die vliegen ons dagelijks om ons hoofd heen. De een wil dat we dit doen, de andere wil dat we dat doen. En wat is er dan belangrijk? Dat je gaat nadenken, maar wat wil God eigenlijk dat ik zal doen? Wat is zijn wil in mijn leven? Jacob is hier een geweldige herder. Die weet dat zijn kinderen dit niet aankunnen. Dit weet dat zijn kleinvee, de zogende runderen, dat niet aankunnen. En hij kiest niet voor de wil van Esau, maar voor het volk. Voor de gezondheid. Wanneer, ja, als we kijken naar David, kijkt u maar in Psalm 23. Heel bekend vers. Psalm 23. Daar hebben we niet Jacob als herder, maar David als herder. En David, die voor zichzelf de Heere God als herder ervaart in zijn leven. Want hij zegt, de Heere is mijn herder. En als David zegt, de Heere is mijn herder, wij keren het heel vaak om, dus hij is mijn herder. Maar dat betekent, jij bent wel van hem. Je bent wel zijn eigendom. Je bent door hem gekocht en betaald. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Hij is jouw herder en hij bepaalt waar we naartoe gaan. Dat heeft ook te maken met herderschap. En dan staat er zo mooi in dat tweede vers. Hij doet mij nederliggen. Nou, voordat een schaap gaat liggen, moet er heel wat gebeuren hoor. Een schaap moet zich in de eerste plaats veilig voelen. Er moet in ieder geval niet een wolf in de buurt lopen. Een schaap moet zich veilig voelen. Ten tweede, een schaap moet niet geplaagd worden door allerlei insecten. Dan blijft een schaap onrustig en maar doorlopen. Ten derde, een schaap moet genoeg gegeten hebben voordat een schaap gaat liggen. Er zijn heel wat condities voordat een schaap eindelijk eens gaat liggen. Misschien zegt u ook van ja, ik vind het ook zo moeilijk om te gaan liggen. Ik vond het ook zo moeilijk om tot rust te komen. Om tot stilte te komen. En dan zegt David, hij doet mij nederliggen. Hij is de enige die ons werkelijk tot rust brengt. Tot stilte brengt. Dat is onze goede herder. Hij brengt mij tot rust. En staat het niet heel mooi in Psalm 62 waar David zegt, waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God. Hij is ons rustpunt. Bij hem komen we tot rust. Het Nieuwe Testament. Laten we even het Nieuwe Testament kijken. Wat voor voorbeelden er gegeven worden om tot rust te komen. Kijkt u maar in Matteüs 9. In Matteüs 9. Dit vers heeft het leven van mijn vrouw en mij behoorlijk veranderd. Dat betekent niet dat je door bepaalde omstandigheden, ja, kan het wel eens voorkomen dat je heel erg druk bent. En ja, mijn vrouw heeft haar pols gebroken en ze heeft heel veel afspraken in Nederland. Gisteren moest ze in Leiden zijn. Vanmorgen moest ze in Leidschendam zijn. En ja, dan wordt er vriendelijk naar Theo gekeken van, joh, wil jij me rijden? Met de trein gaat het erg moeilijk om daar op die locatie te komen. Dus vanmorgen zaten we alweer in de auto om naar Leidschendam te gaan. Dus een heel eind gereden en dan weer naar huis. Ben ik hier vlak langs gekomen. En vanavond om 6:15 weer hierheen. Dus ja, dan maak je ook heel wat kilometers. Dus je hebt heel wat afspraken, heel wat werk gedaan. Ik kreeg daar ook een kamer daar in een bedrijf om daar wat werk nog te kunnen doen. Betekent niet dat je helemaal zit te nietsen, zeker niet. En soms komt het wel eens een keer voor dat je ook ja, daar niet omheen kunt. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Een uitspraak van Tozer, die zei eens een keer, we moeten leren om te werken. We moeten leren om te rusten. Ik hoop dat u onthoudt hoor. We moeten leren om te rusten in Gods werk. Zodat we kunnen werken in Gods rust. Snapt u hem? We moeten leren te rusten in Gods werk. Zodat we kunnen werken in Gods rust. Dan kan het soms heel druk zijn. En toch rustig in je hart. Er kan soms, wat ik wel eens zeg, de zee onstuimig zijn met hoge golven. Maar als je even een klein beetje dieper de zee ingaat, dan is het soms volkomen stil. Dat wil God in ons leven bewerken. Dat we kunnen rusten in Gods werk om te kunnen werken in Gods rust. Nou, hier heb je dat moment wat daar staat in vers 36 van Matteüs 9, dat de Heer naar de mens om zich heen kijkt. En ik kijk graag naar mensen om me heen. Ik kijk naar gezichten vaak. Hoe mensen reageren, hoe mensen zijn, wat voor uitstraling ze hebben. En dan staat in vers 36, toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Hij kreeg medelijden, hij werd er verdrietig van. Hij hield van ze. Waarom? 1. Omdat ze voortgejaagd werden. Met als gevolg, ze waren ook afgemat. Als je maar lang genoeg laat voortjagen, dan word je vanzelf afgemat. En afgemat betekent alle energie, alle lust, alle levensvreugde is weggeëbd uit jouw leven. Het voortjagend leven kun je een poosje aan, maar dan leidt het vanzelf totdat je een afgemat, uitgeblust leven leidt, wat alleen maar dingen doet omdat het moet. En de roeping van God ervaar je niet meer in je leven. Afgemat. Nou, dat staat hier in vers 36 van Matteüs 9. Waarom en hoe komt het dan? Het zijn schapen die geen herder hebben. David was een herder. Die zorgde voor zijn schapen. Jacob was een herder. Maar vandaag zijn er maar weinig herders. Weinig herders die meeleven. Er zijn wel managers die de mensen aan kunnen sporen. Er zijn allerlei managers, maar zijn er ook herders? Er zijn wel soort bedrijfsleiders in allerlei gemeenten die alles keurig managen. Maar zijn er herders? Herders die door God geroepen worden. En die het tempo aan kunnen geven, de richting en met name ook de liefde van God door kunnen geven. En de geestelijke gezondheid van de mensen ook zien en daar ook iets mee willen doen. We vinden het nog een keer, zo'n tekst. Als je kijkt naar Matteüs 11... Matteüs 11, daar staat in vers 28 een heel bekend vers. Een vers wat wij, Helene en ik, ook vaak verkeerd begrepen hebben. Daar staat in vers 28 tot en met 30 van Matteüs 11, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En verder wordt er bijna niet meer gelezen. Terwijl het belangrijkste nog komt. Want er staat er, neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik dacht eerst altijd van, oké, ik heb rust nodig, ik bid ervoor en ik krijg het. Maar dat staat hier niet. Er staat hier niet dat je alleen moet bidden en dan zal hij je die rust geven. Er staat hier nog wat meer. Hij wil het je geven, maar onder welke voorwaarden wil hij het jou geven? Nou, die twee dingen die staan erachter. Het eerste is, neem mijn juk op u. En het tweede is, en leert van mij. En de Heer Jezus heeft zonder meer op dat moment gedacht aan dat wat je dagelijks zag in het dagelijks leven. Twee runderen die samen onder één juk een ploeg trekken of een kar trekken. Dat juk, dat was gemaakt voor die runderen. En die liepen daar samen zo achter voor zo'n ploeg of voor zo'n kar. En als de Heer Jezus zegt, neem mijn juk op u, dan nodigt de Heer Jezus ons uit om naast hem onder datzelfde juk te gaan lopen. Naast Jezus. Als we naast Jezus lopen, dan bepaalt Hij de richting en dan bepaalt Hij het tempo. Dat is het eerste. Dat is neem mijn juk op u. En het tweede is, en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Als je kijkt over zachtmoedigheid en nederigheid, dat zijn kenmerken die je ook terugvindt in Galaten 5 vers 22, waar gesproken wordt over de vrucht van de Heilige Geest. Dat God door zijn Heilige Geest ons kan veranderen, zodat we steeds meer gaan lijken op Jezus. En dat is een rust in ons leven. Ja, weet je, dat is niet zomaar een soort wonderrust die ineens zomaar binnenkomt, die je ook zo soms maar weer kwijt kunt raken. Maar dat is een rust die laagje voor laagje ook groeit in je leven. Waardoor je leert om in die rust van God te leven. De volkomen rust in hem. Ik zal je rust geven. Dr. René Dijkstra is ooit een keertje in opspraak geweest, plagiaat in Leiden, psychiater. Hij heeft eens een keertje zo heel mooi gezegd: De moderne mens is vandaag rusteloos op zoek naar rust. Want dan hebben we vrije tijd en dan kunnen we rusten en dan jakkeren we achter een grasmachine aan. Of we gaan de auto wassen. Of we moeten dit doen en we gaan sporten en we zijn overactief bezig om tot rust te komen. Misschien kom je wel een beetje tot ontspanning, maar niet tot rust. Echt tot rust komen vinden mensen zelfs een beetje beangstigend. Het gebeurt niet. Het gebeurt niet zelden dat wanneer mensen op een gegeven moment uitgekeken hebben naar de vakantie, de zomervakantie, dat de eerste week zo stressvol verloopt. Want we zijn meer gewend om tot rust te komen. U kent het wel, de weekendstress, de vakantiestress. En juist, het is bekend dat in de zomer op de camping de meeste trouwringen naar elkaar toe gesmeten worden. Echt waar, echt waar. Ga niet meer op vakantie, hè? Nee, u bent gepensioneerd, hè? Ja. Weet je, de mensen kunnen er niet meer tegen om tot stilte, om tot rust te komen. Want dan komt het hele leven op je af, hè? Als je kijkt, ik vond het zo mooi, als je kijkt in Israël hoe de Jood Shabbat viert. Oh, zo'n mooi gezicht. Dan zitten ze helemaal rustig een dagje op een pleintje te zitten en te kijken naar hun kinderen. Of ze gaan naar het meer van Tiberias lekker een beetje zitten. Die komen nog echt een beetje tot rust, hè? En die gaan niet allerlei dingen ondernemen, maar die willen echt tot stilte komen, tot rust komen. Ja, maar wij vinden het soms zo eng. En wij weten dat we op een gegeven moment rust nodig hebben, maar dan vluchten we in allerlei Oosterse meditatietechnieken, of yoga, of mindfulness, of transcendente meditatie, of nou ja, noem het allemaal maar op. Omdat de mens wel weet van ja, ik moet wel tot rust komen. Maar dan kom je wel tot een verkeerde rust. Als we nou zo dit allemaal beluisteren, dan denk je, ja, dat is allemaal wel mooi en aardig. Maar heb ik daar wel tijd voor? Heb ik wel tijd om tot rust te komen? Ik heb net het gevoel alsof mijn tijd als heel fijn zand gewoon tussen mijn vingers doorgliep. Je moet maar eens dat hele fijne zand in je hand pakken. Nou, het glipt zo tussen je vingers door. Je tijd, waar haal ik mijn tijd vandaan? Weet je, mensen die hun tijd niet goed organiseren en de grip op hun tijd volkomen kwijt zijn. En dat is kenmerkend voor de maatschappij van vandaag. Ongeorganiseerde mensen. Het leven komt zoals het komt. Ze plannen niet meer. Als er iets gebeurt, nou, ja. Deze wereld, deze maatschappij zit vol met mensen die ongeorganiseerd met hun tijd omgaan. En als we goed met onze tijd om willen gaan, en je hoort zo vaak, oh, ik heb het te druk. Ik kom er niet aan toe. We hebben allemaal elke dag 24 uur van onze schepper gekregen. Dus je kunt nooit zeggen, ik heb geen tijd. Dat kan je nooit zeggen. Je kunt wel zeggen, ik kom er niet aan toe. Maar we hebben allemaal evenveel tijd. Ik zal ook niet gauw zeggen, als mensen tegen mij zeggen, heeft u druk? Dan zeg ik altijd, nee, ik heb het niet druk, maar ik ben wel bezig. Ja? Maar hoe gaan we om met onze tijd? Mensen die de grip op hun tijd kwijt zijn, zijn vaak vergeetachtig geworden. Afspraken worden vergeten. Het is vaak te zien aan een chaos op hun bureau of in hun huis of aan de conditie van je auto kun je het zien. Als je de tijd kwijt bent. Het leidt tot een vermindering van je zelfwaarde. Zelfwaardering. De tijd wordt vaak gebruikt door onzinnige dingen die helemaal niet belangrijk zijn. Je hebt geen enthousiasme meer over je werk. Je persoonlijke relaties staan onder druk. En met name je relatie met God staat onder druk. Als je geen grip meer hebt op je tijd. Je vraagt je wel eens af, hoe hield de Heer Jezus grip op zijn tijd? Hoe deed Jezus dat? Zou de Heer Jezus vandaag nog passen in onze maatschappij? Hij had geen auto. Hij kon niet e-mailen. Hij kon niet zomaar ergens naartoe vliegen. En toch, er is niemand op aarde geweest die zo'n productief leven gehad heeft, om maar zo te zeggen, zoveel invloed uitgeoefend heeft in zijn leven, dan hij. Zonder al die snelle dingen die er zijn vandaag. Wat was het geheim? Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus zich haastte om ergens naartoe te komen. Hij deed het allemaal, het leek wel schijnbaar zo rustig. En hij nam de tijd ervoor. Terwijl anderen zeiden, nou, moet een beetje opschieten hoor. He, met Jairus bijvoorbeeld. Jezus nam de tijd ervoor. Ja, Samaritaanse vrouw. Dat is nog wel heel belangrijk wat u nu zegt. Wat kunnen we van de Heer Jezus leren? Drie dingen. Hij wist te allen tijden wat zijn opdracht was. Hij had een missie in deze wereld. En toen, wat u net zei, de Samaritaanse vrouw, de discipelen zeiden, je moet eten. En Jezus zei, nee, mijn opdracht is om deze vrouw te bereiken met het evangelie. Dat was zijn opdracht. Hij vergat nooit zijn opdracht. Heeft u er wel eens over nagedacht dat deze discipelen, die kwamen in de stad Sichar, het waren beroepsmensen om maar zo te zeggen, ze kwamen in de stad Sichar om brood te halen. En de enige die er beter van geworden is, is die bakker. En toen kwamen ze bij Jezus, zagen ze dat Jezus in gesprek was met een vrouw, die zei, eten. En Jezus zei, nee, hier is een hongerige ziel. Mijn spijs is de wil te doen desgene die mij gezonden heeft. Jezus wist wat zijn missie was, wat zijn doel was. En even later kwam er een vrouw die de Heer Jezus ontmoet al terug in Sichar en die hele stad Sichar werd op zijn kop gezet. Die 12 discipelen hadden het niet gedaan, maar die ene vrouw wel. Nou, dat is het eerste. Jezus die wist wat zijn doel was, zijn opdracht was. Ten tweede, Jezus die kende ook zijn beperkingen. Hij wist ook dat hij niets kon doen zonder God. Niets kon zeggen zonder dat God door hem sprak. Jezus kende ook zijn beperkingen. En het derde, wat we van Jezus kunnen leren, dat is, hij nam de tijd om zijn apostelen te trainen. En toen hij niet meer het werk kon doen, waren zijn apostelen die het werk konden doen. Hij kon delegeren. Wij moeten leren om onze tijd te, net zoals met ons geld, als we ons geld niet budgetteren, hè, met ons geld moet je op een gegeven moment zeggen, oké, dit zijn de noodzakelijke uitgaven en dit zijn de wenselijke uitgaven. En als je die twee door elkaar heen haalt, dan loopt het, ja, dan is de maand elke keer weer te lang, hè? Ja. Dat moet je doen. Maar dat is ook zo met je tijd. Dit is de tijd die ik noodzakelijk moet besteden. En dit zijn de uren die ik wenselijk kan besteden. Tijdmanagement. En als je dat niet doet, dan gaat het fout. Ongestructureerde tijd, ongeplande tijd, wordt heel vaak aan onbelangrijke dingen besteed. Wordt heel vaak in beslag genomen door dominerende mensen in jouw omgeving. Mensen die zeggen, oh, maar dat kan jij toch wel even doen, hè? Die heel dominerend naar je afkomen, op je afkomen en je hebt de moed niet om nee te zeggen. Ik heb het bij ons in de gemeente gehad, dat mensen soms heel dominerend naar je toe kunnen komen. Ja, maar jij bent onze voorganger, jij kan het wel even doen. Ik zei, ja, nu niet. Of tijd die niet gepland wordt, wordt heel vaak omgezet in noodsituaties. Ik heb het een keer gehad dat een vrouw mij opbelde toen ik zaterdags mij aan het voorbereiden was voor de zondagpreek. En dat deze vrouw zei, mag ik misschien vanavond met u spreken, want het gaat niet goed met mijn huwelijk. Ik zeg, ja, en dan kom je in de knoop, hè? Want ik moet me voorbereiden voor zondag. En dan wil deze vrouw tijd van mij gebruiken om. Dus ik vroeg aan deze vrouw, dat heb ik uiteindelijk wel geleerd door de jaren dat ik voorganger was. Toen vroeg ik aan deze, hoe lang speelt het al? Zeg, nou, dat speelt eigenlijk wel een paar jaar. Ik zeg, maar weet u, ik ben nu aan het voorbereiden voor de zondagmorgenpreek. Kunnen we misschien dan ook maandag afspreken? Dan kan ik u veel meer aandacht geven. Dan heb ik de tijd voor u. Nou, het werd geaccepteerd. Maar als jong, onvolwassen voorgangertje zou je gelijk zeggen, oké, kom maar. Want dan wordt jouw tijd benut door mensen in noodsituaties. Je moet natuurlijk wel goed weten wat kan en wat niet kan. En ja, ongeplande tijd, ongestructureerde tijd wordt heel vaak besteed aan applaus. Nou kan ik iets doen wat andere mensen zien en dan wordt het geapplaudisseerd, hè? Terwijl het misschien helemaal niet de bedoeling is. Wat doen we met onze tijd? Ik zeg wel eens, ons leven lijkt een beetje op een mooie tuin. En daar staan hele mooie bloemetjes in, hele mooie plantjes, hele mooie heestertjes. Maar voordat je het weet, komt er onkruid wat heel hard groeit. En de heestertjes en de mooie bloemetjes worden overwoekerd. Het is maar wie het hardste roept. En wie de meeste tijd van je vraagt. En dan vervalt je tuin. En soms is het dan heel belangrijk om de snoeischaar erin te zetten. En zeggen, dat wil ik me niet. En dat die mooie bloemetjes en die mooie heesters weer de ruimte krijgen om te groeien. En je tuin weer op orde komt. Ik heb haar naam wel eens meer genoemd, moeder Teresa. Die zei zo mooi over stilte. God kan niet gevonden worden in het lawaai en de rusteloosheid. God is een God van stilte. Zie hoe de natuur, de bomen, de bloemen in stilte groeien. Kijk naar de sterren, de zon, de maan, hoe ze in stilte bewegen. En dan sluit ze daarmee af met deze zin. Hoe meer wij in stil gebed ontvangen, hoe meer we in het actieve leven kunnen geven. Hoe meer we in stil gebed ontvangen, hoe meer we in het actieve leven kunnen geven. Stilte wordt voor ons steeds meer een vreemdelingschap in de wereld. En juist is deze stilte onmisbaar om Gods stem te beluisteren. Mozes, die ging 40 dagen bij God om naar Gods stem te luisteren. Hij had geen haast. Met alle geduld zat hij daar bij God om naar zijn stem te luisteren. En God openbaarde zich aan Mozes. En God zegende Mozes. Aaron, die luisterde naar het stem van het volk. Naar hun klachten, naar hun eisen, naar hun verlangens. En we weten allemaal wat er van gekomen is. Een enorme ramp. Oh, er zijn heel veel stemmen die ons onze aandacht vragen. Maar wat is het belangrijk om naar de stem van God te leren luisteren? In dit alles, dan komen we bij het tweede deel van deze avond. In dit alles is het ontzettend belangrijk om de rol van de sociale media hierin ook te benoemen. Want juist de sociale media, het internetgebruik, heeft het tempo van het leven ontzettend versneld. Weet u dat het in 1971 was dat voor het eerst een e-mail verstuurd werd? Twee mensen die een computer hadden in hetzelfde huis met een muur ertussen, die hebben van de ene computer naar de andere computer een mailtje gestuurd. En de mensen die aan de andere kant van de muur zitten, moesten op de muur bonzen om te zeggen, we hebben het ontvangen hoor. Dat is in 1971 gebeurd, het eerste e-mailtje. Kort geleden nog maar eigenlijk, hè? Het eerste e-mailtje. Om te kunnen communiceren zijn er vandaag zoveel mogelijkheden. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Weet u dat 95%, het is op het ogenblik zelfs meer, 95% van de jongeren van 12 tot 35 jaar gebruik maken van internet, sociale media. 95%. Hebben we het dus ook al over alle 12-jarigen, hè? 95%. Weet u dat van de 12 tot 18-jarige jongeren, 25% van hen dagelijks, schrik niet, 3 tot 5 uur op sociaal media bezig zijn. 3 tot 5 uur. Een kwart van al deze jongeren. Waar haal je de tijd vandaan, hè? 3 tot 5 uur. En 10% zelfs meer dan 5 uur. Van al die jongeren die op internet zitten. Daarbij moet opgemerkt worden dat meisjes meer op internet zitten dan jongens. Ja, meisjes zijn er gevoeliger voor dan jongens. Waarom? Ze vinden het leuk. Je krijgt contact met anderen. Ik verveel me. En daarom doe ik het. Je kunt naar anderen kijken. En ja, je wilt toch geen informatie missen die gedeeld wordt. En wat dit laatste betreft, heeft de helft van de jongeren last van FOMO. Ja, wat is nou weer FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Dat betekent, ze willen niets missen. Ze willen niets missen. Dat is FOMO. Ze zijn te bang om iets te missen. Constant zijn ze aan het controleren. Is er wat binnengekomen? Heb ik wat gemist? En het leidt tot niet sociale, maar asociale mensen. Je ziet ook gelukkig een tegenhang van mensen die het doorhebben. Maar hoe vaak gebeurt het niet? Ja, dat je in een wachtkamer zit. En iedereen zit. Of je bent aan het dineren. En ze hebben allemaal iPhone naast hun bord liggen. Want ja, je mag toch niets missen. Asociaal. Asociaal. Els van Dijk, zij is directeur van de Evangelische Hogeschool. Die heeft een tijdje geleden zoiets treffends geschreven. Zij zei, nog niet zo lang geleden, na afloop van college, zaten de studenten op de trap met elkaar na te praten over de lessen die ze gehad hadden. Ze kwamen het college uit en nou, ze gingen met elkaar erover doorpraten. En nu, zegt ze, als ze de collegezaal uitkomen, gaan ze op diezelfde trappen zitten en ze pakken de iPhone om te kijken wat ze allemaal gemist hebben tijdens die collegeuren. En alle informatie moet even bekeken worden. U snapt natuurlijk wel dat, ja, dat hiermee naast, natuurlijk ook voordelen die aan internet kleven, zijn er ook best wel hele mooie dingen. En ook dingen die je op een hele goede manier kunt inzetten, ook met de verkondiging van het evangelie. Maar daarnaast ook heel veel gevaren kleven aan de hele sociale media. Ik noemde een paar gevaren van sociale media. In de eerste plaats, en dat heb ik u net al laten zien, de schoolprestaties staan onder druk. De schoolprestaties staan onder druk. Mensen, jonge lui die, wat ik u net vertelde, zoveel uur besteden aan sociale media, die uren kunnen ze niet besteden aan hun huiswerk. En als jonge lui op een gegeven moment hun studie of hun huiswerk maken met de iPhone ernaast, dan begrijpt u heus wel dat concentratie dan ook heel erg moeilijk is. Om elke keer het gezoem van het ding te horen van, oh, er is weer wat binnengekomen, of een pingeltje. Hoe kun je je zo op die manier concentreren? Dat lukt je niet. Het tweede, wat heel belangrijk is, heel veel, en met name meisjes, krijgen door het gebruik van social media een negatiever zelfbeeld. Waarom? Via social media wordt alles in het positieve gebracht. Alles wordt mooier getoond dan dat het in werkelijkheid is. Het wordt door photoshoppen aangepast. Een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat bij Instagram met name meisjes een negatiever zelfbeeld krijgen. Omdat het niet om het werkelijke, maar het onwerkelijke, het ideaalbeeld gaat. Het wordt altijd veel mooier voorgesteld dan dat het is. Je leest dan wel eens via Facebook, oh ja, we zitten hier heerlijk aan de open haard en de geur van de appeltaart die gaat door het huis heen. En nou, dat kunnen ze allemaal zo mooi vertellen, terwijl de kinderen ruzie maken door het huis heen rennen. Ze willen het altijd mooier voorstellen dan dat het is. Een negatief zelfbeeld. Het gaat bij die anderen allemaal beter dan bij mezelf. Ten derde, slapeloosheid. Het vele turen naar een blauw scherm is niet alleen slecht voor je ogen. Dat wil ik benadrukken. Niet alleen slecht voor je ogen. En hoe je dat scherm ook ingesteld heeft met mild of scherp of hoe dan ook. Het is slecht voor je ogen. Maar het is ook heel slecht voor je nachtrust. U weet waarschijnlijk allemaal wel over het melatonine wat we nodig hebben om te kunnen slapen. Om van de actieve stand van het menselijk zijn naar de slaapstand te komen. Maar zolang wij ons blijven voeden met alle informatie van internet, komt ons lichaam niet in de slaapstand. En zullen we ook heel slecht slapen. Het kost bij velen nachtrust. Heel veel jonge lui nemen de iPhone ook gewoon mee naar bed. En ze willen zelfs 's nachts weten wat er voor informatie binnenkomt. Ze willen niets missen. En u begrijpt natuurlijk wel, concentratie neemt af. En het is een bedreiging voor een goede gezondheid. Verder, social media kan ook heel erg verslavend zijn. Volgens het Centraal Bureau van Statistiek onlangs kan 25% van de meisjes niet meer zonder WhatsApp, Facebook of Instagram. 25% van de meisjes. Dat is nogal een percentage, hè? Als je uitgaat dat 95% van de jongeren op internet zit. 25%, 1 op de 4. Het NRC publiceerde onlangs een artikel waar oud-medewerkers van Facebook, van Google en van Apple hun zorgen uiten over de invloed van sociale media bij jonge mensen. En als het ware een soort vereniging vormen om daar iets tegen te doen. Oud-medewerkers die het gevaar ervan zien. Topman Tim Cook van Apple laat zijn 14-jarig neefje absoluut niet op social media. Omdat het te verslavend zou werken voor zijn neef. Meisjes die zitten op social media met name voor de contacten. Voor het zien van elkaar, het praten met elkaar via social media. En jongens, veel meer voor het entertainment. De spelletjes, de leuke dingen. Meisjes, die vinden het geweldig als er op een berichtje van haar een like terugkomt. En hoe meer likes, hoe meer ze beloond denken te worden. Hoe meer retweets, hoe beter ze in de markt liggen, om maar zo te zeggen. En die beloning, die zet zich om in hun leven naar nog meer op social media bezig te zijn. Het is zo verslavend. Onderzoek, zegt het NRC, heeft uitgewezen dat van de 12 tot 17-jarige jongeren die actief zijn op sociale media, er voor hen een vergrote kans is, 5 keer staat er zelfs, voor hen om met drugs verslaafd te worden, of met alcohol of met roken. 5 keer meer kans om je over te geven aan deze genotsmiddelen. Dus het is verslavend. Een volgend punt, het is, en dat is iets interessants, het verandert ons brein. Het doet ook medisch iets met ons. Dat internet. Uit onderzoek blijkt dat intensief internetgebruik verandering van ons brein oplevert, bewerkt. We gebruiken onze hersens op een andere manier. Het neurale circuit wordt verlegd. Robert Jan Hendricks schrijft hier een prachtig artikel over. Weet u, het gaat er de laatste tijd niet meer om hoeveel parate kennis wij hebben. Daar gaat het niet meer om. Parate kennis telt vandaag niet meer. Maar het gaat er veel meer om waar we de informatie vandaan kunnen halen. We hebben als mensen als het ware niet meer een harde schijf in onze brein, maar een externe harde schijf nodig. Waar we alle informatie vandaan kunnen halen. En die externe harde schijf, dat is ons gezamenlijk online geheugen. Dus het geheugen zelf wordt niet meer geactiveerd, maar we weten wel dat er een extern geheugen is op online en daar kunnen we alles vandaan halen. Begrijpt u het? Dat is deze sociale media. Via internet hebben we te maken met een overaanbod van informatie. De hersenen moeten dit aanbod verwerken, heel snel, selecteren, van dat moet hier blijven en dat zetten we op die externe harde schijf. Niet meer in ons, maar online. En onderzoek wees uit dat daardoor de prefrontale cortex, die belangrijk zijn voor het geheugen, steeds meer moet gaan lijken op het computerbrein, waarmee we steeds meer verweven worden met de computer. Daarnaast hebben we te maken met een krimp van het hersendeel dat verantwoordelijk is voor de spraakvermogens, de emoties, het geheugen, vanzelfsprekend, en de zintuigelijke waarneming van de dingen om ons heen. Dat is neurologisch uitgezocht door mensen die overmatig bezig zijn met internet, met sociale media. En natuurlijk, wat we over de hersens altijd zeggen, use it or lose it. Als je het niet gebruikt, dan verlies je het. En dan gaan de functies uitschakelen van je hersens. En daarmee zijn we dus ook bezig. HP De Tijd schrijft nog over een ander fenomeen van internet. En dat gaat met name over de vereenzaming die internet, sociale media met zich mee kan brengen. De vereenzaming van de jongeren. Het is heel bijzonder, jongeren die zeggen heel veel contacten te hebben op de sociale media, hebben soms maar heel weinig vrienden van face-to-face. Een poosje geleden stond er in de krant dat met name meisjes in die leeftijd van 12 tot 21 jaar het verschrikkelijk moeilijk vinden om iemand gewoon te bellen. Echt waar. Ze vinden het moeilijk om de telefoon te pakken om iemand gewoon te bellen. Nee, berichtjes gaat veel makkelijker. Maar iemand echt woordelijk zo direct, dat is te direct, hè? Dat is te direct en het lukt ze niet. Ze durven het niet. Het lijkt erom dat op dat sociale media ons niet socialer, maar helemaal niet sociaal, maar asociaal aan het maken is. En het brengt ook heel veel psychische klachten met zich mee. Een toename van schade aan het geest- en denkvermogen. Men vindt het steeds moeilijker om met ongemakkelijke gevoelens om te gaan. Overmatig gebruik van sociale media veroorzaakt regelmatig depressies. Een gebukt gaan onder groepsdruk. Groepsdruk. Eetstoornissen. Mijn vrouw zit dan in de geestelijke gezondheidszorg. Krijgt ook wel eens met anorexia mensen te maken. En hoe via internet de ene anorexia-patiënt de andere anorexia-patiënt aanmoedigt om niets te eten. Moet weten wat daar gebeurt. En mijn vrouw zegt ook, als het hele internet er niet geweest was, dan was het veel makkelijker om deze patiënten te behandelen. Groepsdruk. Eetstoornissen, concentratieproblemen, relatieproblemen. En met name, en dat is een heel interessant iets, weet u dat sociale media ook narcisme in de hand werkt? Dat is heel gek. Narcisme zijn mensen die altijd zichzelf goed vinden en de schuld altijd aan de ander geven. Hè? Maar narcisme komt uit het feit voort dat mensen zichzelf willen promoten via internet. Ze zijn altijd bezig zichzelf beter voor te doen dan dat ze zijn. En dat leidt tot narcisme. Dat zijn onder andere psychische gevolgen van internet. Nog twee dingen. Internet is een gewild middel om te kunnen pesten via internet. Je moet eens weten hoeveel gepest wordt onder de groepsdruk. Want je durft niet een eigen mening te hebben. Het moet binnen de groep passen. En zoveel jongelui die daar ervaring mee hebben dat ze via internet sociale media gepest zijn en sociaal gevangen genomen zijn. En daarnaast ook dat door sociale media jongeren terechtkomen in de macht van de misdaad. Slecht bedoelende mensen die ongewenste foto's van kinderen op internet willen zetten of dreigen om ongewenste naaktfoto's te publiceren. En dat jongelui op een gegeven moment tot het wanhopige gedreven worden om dat te voorkomen. Überhaupt dat jongens en meisjes naaktfoto's van zichzelf op internet plaatsen. Wat verschrikkelijk. Dat jongelui zo wanhopig gemaakt worden. En middelen in de handen krijgen. Waar ze toch uiteindelijk niet goed mee om kunnen gaan. Tot slot. Daar wil ik toch wel een paar dingen over zeggen. Sociale media, internetgebruik heeft ook heel veel te maken met de toegang tot pornografie. Porno heeft te maken met ontucht. Grafie heeft te maken met schrijven. Het is de ontucht die als het ware geschreven wordt. En waar mensen ook steeds meer mee te maken krijgen. Pornografie is een nieuwe wereldwijde plaag. Het gaat hier om de schending van de menselijke geest en de afbeeldingen van het kwaad. Meisjes die zo vernederd worden, kinderen die ontvoerd worden om seksuele handelingen te voltrekken, mensen die met dieren seks hebben, en dat moet allemaal gefilmd worden, ze worden gedrogeerd, ze worden als slaaf behandeld, en er zijn mensen die genieten daarvan, die kijken ernaar. En die verlustigen zich daarin. Een afbeelding van het kwaad. Terwijl wij in een samenleving leven waar we ons druk maken om het zuivere water, om de schone lucht, om de zuivere voedingswaarden, of de voedingsmiddelen die we tot ons nemen, trekken we ons geen cent aan van de viezigheid, de onreinheid die via internet wereldwijd verspreid wordt. Via pornografie. Weet u, als je het hebt over roken, alcohol, drugs, dat zijn in de eerste plaats middelen die ons lichaam aantasten. En ons lichaam heeft nog wel instrumenten in zich om besmetting tegen te gaan. Ons lichaam heeft instrumenten om dat, ja, misschien, ja, te ontkrachten. Maar pornografie is niet in deze plaats ons lichaam, maar het dringt onze geest binnen. Zo binnen dat bepaalde pornografische beelden, die zitten in je geheugen. En hebben wij als mens instrumenten waardoor ons geheugen gereinigd wordt? Dat hebben we niet. Die nestelen zich in ons geheugen. En er zijn mensen die vroeger als kind vroeger pornografische sites bezocht hebben, tot bekering gekomen zijn en nog steeds worstelen met die beelden die ze toen gezien hebben en niet meer kwijt kunnen raken. Wat zit erin? Het zit in je geheugen. Gebakken. Genesteld. Het komt er niet meer uit. Dat is het verschil tussen bijvoorbeeld roken en deze pornografie. Weet u dat alleen al in Amerika 5 miljard omgaat in alleen maar pornografie? Meer dan wat er omgaat bij in Amerika voetbal, even kijken waar ik ben hoor. Bij voetbal was ik, hè? Ja, meer dan dat er omgaat aan miljarden of miljoenen aan voetbal, basketbal en honkbal. Daar gaan ook heel wat miljoenen in rond in Amerika. Maar pornografie, dat komt er ver bovenuit. Onderzoek maakt duidelijk dat 25%... 1/4 van alle internetgebruikers porno bekijkt. Hoort u dat goed? 1/4 van alle internet, en dat zijn zowel mannen als vrouwen. Meerderheid mannen, maar mannen als vrouwen. 25% kijkt op porno. En 10% van de jongeren dagelijks. Drie factoren zijn dan heel belangrijk. Het moet toegankelijk zijn, het moet betaalbaar zijn en het moet anoniem zijn. Kort gezegd, en daar voldoet internet aan, het is gemakkelijk, het is goedkoop, En het is anoniem. Het kijken naar porno. Uit onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig porno-sites bekijken, missen het levensgeluk, de productiviteit in het leven, de relaties en het functioneren in de maatschappij. Mensen die verslaafd zijn aan porno, het lijkt net of er voor hun gezicht vaak een soort sluiertje hangt. Een sluiertje waar je maar niet doorheen komt. Ze zijn beroofd van hun eigenwaarde en ze voelen zich vaak dierlijk. Mensen die aan porno verslaafd zijn. Weet u hoe dat gaat? Er zijn steeds weer nieuwe, opwindende lustprikkels nodig. Waardoor de drang ontstaat naar steeds meer en heftiger beelden om hun lustbehoeften aan hun lustbehoeften te kunnen voldoen. Je wordt er een beetje door, een beetje immuun voor, hè? Het moet steeds meer. En steeds heftiger. En steeds prikkelender. Omdat je er anders immuun voor wordt. En zo word je van je vrijheid beroofd en gezogen in slavernij. Waardoor het steeds erger wordt. Het is bekend dat 10%, ik durf het bijna niet te zeggen, 10% van alle mannen die op internet zitten, porno verslaafd zijn en niet meer zonder kunnen. Hersenonderzoek heeft uitgewezen dat pornogebruik de lustsystemen die in de hersenen, in het brein zitten, overgeactiveerd worden, waardoor de gezonde lusten verdwijnen en daarmee de belangstelling voor een vrouw ook verdwijnt. Pornografie, het resultaat is, de mannen verliezen hun vrouwen, de vrouwen verliezen hun mannen en de kinderen verliezen hun ouders. Dat zijn de resultaten van porno. We kennen allemaal wel de campagnes tegen alcohol. We kennen allemaal de campagnes tegen roken. Maar is er ook in Nederland een campagne gestart tegen porno? Landelijk? Zie je het wel eens voor de televisie? Dat we met z'n allen op moeten staan tegen porno? Nee. Omdat degene die zo'n campagne moeten bedenken misschien zelf al pornoverslaafd zijn. Zo gek is de samenleving waar wij vandaag in leven. Terwijl porno zowel geest, ziel en lichaam kapot maakt. Broeders en zusters, vrienden. Dit zijn maatschappelijke ontwikkelingen die we moeten bezien uit het licht, vanuit het licht van de Bijbel. Dit is de tijd waar u en ik vandaag in leven. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is dat deze rusteloosheid in ons leven zoveel kapot maakt. En meer dan ooit worden we opgeroepen om maar dicht bij God te blijven. En in het scheppingsritme van onze schepper te blijven. Het was avond geweest, het was morgen geweest. God begon met zijn woord. Hij bracht ons in de rust. Ik vind het zo mooi, een laatste gedachte. Aan het einde van elke scheppingsdag staat het was avond geweest, was morgen geweest. En dan komt die zevende dag. En aan het einde van die zevende dag, weet u dat, en bij die zevende dag helemaal niet meer staat het was avond geweest, was morgen geweest, de zevende dag. Het lijkt net of God die eerste dag van de mens, want de mens was op de zesde dag geschapen, de eerste dag, de eerste volle dag van de mens was gelijk al een rustdag. Waar nooit meer een einde aan kwam. Want God had al het werk al klaar. Dat betekent te rusten in het werk van God. We mogen in hem rusten. En ik hoop dat u dat wilt doen. Broeders en zusters, in deze tijd wil God ons tot die rust brengen. En die rust vind je alleen bij Jezus. Jezus, die aan het kruis geroepen heeft, het is volbracht, het is klaar. Je mag in mij rusten. Mag ik u heel persoonlijk vragen, is Jezus voor u een herder geworden? Is Jezus voor u degene die naast u loopt onder datzelfde juk, die de richting bepaalt, het tempo bepaalt, die u echt tot rust kan brengen? Als je Jezus nog niet persoonlijk kent, daarvoor zijn de avonden hier ook, hier in dit verenigingsgebouw. U moet niet zonder Jezus naar huis, want Jezus is hier. Hij heeft het zelf gezegd, waar 2 of 3 samenkomen, daar ben ik. Hij is hier. En hij wil zo graag uw herder zijn. Er staat zo mooi in Johannes 10, dat hij zijn leven afgelegd heeft voor zijn schapen. U bent waardevol. In deze wereld, in deze maatschappij, is de mens totaal niet meer waardevol. De mens heeft zijn waarde verloren in deze maatschappij. Maar bij de Heer Jezus bent u van zo onnoemelijk veel waarde. Laat je leven niet kapot maken in deze maatschappij. Maar geef je leven aan de Heer Jezus. Zeg, Heer Jezus, ik wil bij u horen. Ik wil u danken dat u voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. Dat u heeft laten zien dat u zo ontzettend veel om ons geeft. Heer Jezus, vergeef mijn zonde. En het zou heel goed kunnen dat hier ook mensen zijn die, zoals ik net zei, ook verslaafd zijn aan sociale media. Dat mensen zijn die verslaafd zijn aan porno. Blijf er niet mee doorgaan. Breek daar alsjeblieft duidelijk mee, want het maakt je leven kapot. En vraag aan de Heer. En ga er ook met, als het nodig is, met oudsten in de gemeente of met mensen over praten die met je kunnen bidden. En geef je leven aan Jezus. Amen.
Wil jij met ons danken?
Ja, zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En we hebben vanavond wederom heel veel gehoord over de maatschappij waarin we leven. Heer, wat glipt het de tijd soms als zand door onze vingers heen, Heer. En dan is er zo weer een dag voorbij, zo weer een week voorbij. En dan vragen we ons af, was ons leven nuttig? Heer Jezus, dank u wel dat u wist wat uw missie was. U wist waarom u er was. U had een doel in uw leven. Heer, en dat is ook voor ons zo, Heer. We zijn hier niet zomaar. We zijn hier om te laten zien wie u bent, want u heeft ons naar uw beeld geschapen. Om een geur van Christus te zijn, een brief van Christus. En wilt u uzelf maar door ons heen laten zien. Dank u wel, Heer Jezus, dat we bij u tot werkelijke rust mogen komen. Dat we van u mogen leren. Dat we naast u onder hetzelfde juk mogen zijn. Want uw juk is zacht, uw last is licht. Heer, wat zijn er veel mensen die voortgejaagd worden en afgemat zijn? Wat zijn er veel mensen die ontspoord zijn in hun leven? In deze gekmakende maatschappij. Wil u bidden voor onze kinderen? Die soms zo in beslag genomen worden door deze sociale media. Waardoor het soms ruzie is in het gezin, omdat ze het niet weg willen leggen. Heer, het brengt soms zoveel onvrede in een gezin. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u ons als ouders helpen om daar op een goede manier mee om te gaan? Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met hen zijn onder ons die misschien wel niet meer zonder kunnen? Die er zo ingezogen zijn en zo verslaafd geraakt zijn. Heer, wilt u hen alsjeblieft bevrijden? En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent om ons los te maken, om ons te bevrijden. Ook hen die misschien wel aan porno verslaafd zijn. Heere, wilt u verbreken de machten van de duivel? En dat ze mogen weten, Heer Jezus, dat u overwinnaar bent. En dat we naar u mogen kijken, Heer Jezus. En dat we daar pas het leven zien en niet de lusten. Niet de seksuele lusten. Heer, dank u wel dat we zo deze avond bij elkaar mochten zijn. En wilt u alsjeblieft uw werk in ons persoonlijk leven doen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.
Deze avond is eigenlijk best goed geweest om af te kicken van je social media gebruik. 2 uur hebben we zonde gedaan en ik heb geen mens gehoord en er zat niemand te trillen. Heel mooi. Om nog even, ik had straks over een berichtje uit Israël die ik gehoord had. Heel mooi. In Israël hebben ze vandaag een wet aangenomen dat op pornografie kwam hier zo naar voren. In Theo's een overdenking. In Israël is het verboden om publieke vrouwen te bezoeken. Die zijn niet meer strafbaar, maar degene die dus publieke vrouwen bezoeken. En als je meerdere keren gepakt wordt, kan je dat 75.000 shekels kosten. Dat is een kleine 20.000 euro. Dus ik denk dat dat een hele mooie wet is die ze daar aangenomen hebben. Dat is een stukje positief om mee te eindigen. Waar we mee gaan eindigen, dat hebben we straks al afgesproken. Dat lied wat Theo straks in het begin van zijn overdenking gebruikte. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. 425. U prijzen in ons avondlied. En dat is een mooie gelegenheid om dat nu te doen. Afsluiten en ik hoop dat jullie over 14 dagen allemaal er weer zijn. Wat gaat er snel? De laatste avond alweer. Maar goed, we hebben 3 avonden mogen genieten hiervan. En ja, ook gewaarschuwd voor een heleboel dingen. En zoals zo mooi in dit lied naar voren kwam. Ik wens jullie allemaal rust voor lichaam en voor geest. Tot de volgende keer. Allemaal wel thuis.